elk moment, niet één moment in je leven. Maar weet je wat dan de bedoeling is, wat Johannes schrijft? Dat ook jij zal zeggen tegen de Heer Jezus, mijn Heer en mijn God. En, zegt Johannes er dan bij, door te geloven leven zult hebben in zijn naam. Eeuwig leven, opstandingsleven, waar de dood geen vat meer op heeft. Jezus noemt het ergens anders leven in overvloed. Ergens anders zegt hij, dat zij u kennen, dat is het echte, het eeuwige leven. Dat zij u kennen en de Vader en de Zoon die u gezonden heeft. En daarom getuigt Johannes in dit evangelie. En waar getuigt hij dan van? Nou, van tekenen staat er. Jezus heeft nog wel veel andere tekenen gedaan. Maar deze tekenen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. Johannes had nog veel meer tekenen uit kunnen kiezen, zegt hij. Hij zegt, Jezus heeft zoveel tekenen gedaan, maar ik heb er nou speciaal 7 heb ik er uitgekozen. 7 met de bedoeling dat je net als Thomas zal gaan zeggen, Jezus mijn Heer en mijn God. Ja. En die tekenen die laten zien dat Jezus ik ben is. Dat Jezus de Heere is. Toen Mozes, kennen jullie dat verhaal van Mozes? Mozes die was uit Egypte gevlucht, want die had iemand neergeslagen. En die was toen in de woestijn en toen was er een struik, die was in de brand. En toen werd hij door God gestuurd om naar de farao te gaan. En toen zei hij op een gegeven moment tegen God, maar wat moet ik dan zeggen? Wat is uw naam als ze vragen van wie is die God die u stuurt? Wat moet ik dan zeggen? Wat is uw naam? En toen had God gezegd tegen Mozes, wat je moet zeggen is, ik ben. Ik ben die ik ben, heeft mij gezonden. En toen Mozes dan bij de farao kwam en zei van, ja, onze God die wil dat wij gaan offeren in de woestijn en dat we hem gaan aanbidden bij de berg. Ja, toen had farao gezegd, wie is die God van jullie? Wie is de Heere? Ik ken hem niet. Wat is zijn naam? En weet je wat God toen had gedaan? Toen had hij farao laten kennismaken met zichzelf. En weet je hoe hij dat had gedaan? Weet je dat, Suus? Plagen, ja. 10 plagen. En weet je hoe de Bijbel die plagen noemt? Wondertekenen. Tekenen. Dus die plagen die vertellen iets over wie God is. Die plagen zijn als het ware, farao, je hebt gevraagd, je wilde mij kennen. Ik zal je mij bekendmaken. Maar dat waren tekenen van oordeel. Dat waren tekenen waarbij de schepping als het ware teruggebracht wordt tot chaos. Als het licht was, werd het donker. Er waren allerlei verschrikkelijke ziekten. Er gebeurde van alles en nog wat. Maar nu, zegt Johannes, nu heb ik tekenen weer van die ik ben. Maar dat zijn tekenen van leven. Dat zijn tekenen van God. Die verlost. Toen was het zo dat hij water in bloed veranderde. In Exodus 7. Nu, wat deed Jezus nu met water? Hij veranderde water in wijn. Toen doodde hij de eerstgeboren zoon van de koninklijke. Wat deed Jezus nu? Hij wekte de zoon van de koninklijke op in Johannes hoofdstuk 4. En de verlamde had hij laten springen als een hert in Johannes 5. De blinde had hij de ogen geopend. En de menigte in de wildernis had hij gevoed. En Lazarus dan, ken je het verhaal van Lazarus? 4 dagen hè, was hij al in het graf. 4 dagen lang. Ja. En Jezus had hem weer tot leven gewekt. Dat waren de tekenen die Johannes beschreef om te laten zien, Jezus is ik ben. Jezus is de Heere, de God, de schepper van hemel en van aarde. En toen hij Lazarus tot leven had gewekt, geloofden er zoveel in hem. Maar anderen, die gingen naar de fariseeën en naar de overpriesters toe. En weet je wat die uitriepen? Wat moeten we nu? Wat doen we nu? Die mens doet vele tekenen. En de hoge priester Caiaphas die had geantwoord en die had gezegd, overweegt u niet dat het nuttig is voor ons dat 1 mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat? En daarmee was hij vast besloten om Jezus uit de weg te ruimen, om een einde te maken aan het leven van Jezus. Maar zegt Johannes dan, Caiaphas, die profeteerde. Die sprak beter dan hij wist. Hij profeteerde dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. En Caiaphas, die had daarmee de weg ingezet naar het zevende superteken. Want in hoofdstuk 2 hadden de mensen al gevraagd aan Jezus, van wat doet u nu voor tekenen dat u recht heeft om deze dingen hier in de tempel te doen? En weet je wat Jezus toen had gezegd? Ik geef jullie één teken. Wat was het? Hij zegt, breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem weer doen herrijzen. En waar sprak hij van? Hij sprak van de tempel van zijn eigen lichaam. Jezus zegt, dit is het teken waar alle tekenen naar verwijzen. Dat ik zal sterven en weer zal opstaan. Dat ik afgebroken zal worden. En dan staat zo mooi bij in hoofdstuk 2. Nadat hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerde zijn discipelen het dat hij dat tegen hen gezegd had. En geloofde zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. Dus nadat Jezus was opgestaan, toen snapte ze het ineens. Ah, dat was wat hij had gezegd. Dat afbreken en doen herrijzen. Aha, dat ging over zijn dood en opstanding. Ja. En als een lam was hij ter slachting geleid. Geen been was gebroken. Het lam van God wat de zonde van de wereld wegneemt. En daarom schrijft Johannes nu het evangelie. Dat we niet als Thomas de wonden hoeven te voelen om te geloven. Maar dat wij door dit getuigenis van dit wat Jezus gedaan heeft, waarmee Jezus heeft laten zien dat hij de Heere is, die ons verlost van onze zonde, dat wij zullen geloven. En gelovend leven zullen hebben in zijn naam. Zeg jij het vandaag samen met Thomas, mijn Heere en mijn God. Dat brengt ons bij onze tweede vraag. Want als Johannes dan, hij zegt van ik heb deze tekenen geselecteerd, ik heb dat heel goed over nagedacht en het zijn er niet voor niks 7, het getal van de volheid. En vers 30 en 31, en nu heb ik dat beschreven, en dan heb je toch echt het gevoel van nu is zijn boek klaar. Nu is hij klaar met getuigen, de Heer Jezus gestorven en opgestaan, die tekenen zijn gebeurd. Waarom gaat hij dan nog verder? Voor de rest staan er nergens wonderen die de Heer Jezus na zijn opstanding deed. Maar hier in hoofdstuk 21 vinden we nog wel een wonder. Waarom dan, Johannes? Waarom dit verhaal? Waarom deze geschiedenis? Die geschiedenis waarin 7 van Jezus' discipelen gaan vissen onder leiding van Petrus. Maar op die nacht vingen ze helemaal niets. En dan, toen het langzaam licht werd, hoorden ze een stem. En die stem, die zei, hebben jullie iets voor mij bij het eten? Nee, klinkt het terug van de teleurgestelde vissers. En dan klinkt die stem die ze niet herkennen nog een keer. Gooi het net aan de andere kant. Aan de rechterkant, dan zul je vinden. Ten einde raad doen ze het en wonder boven wonder. Het net vol met 153 vissen. Zoals zo vaak heeft Johannes het als eerste door. Het is de Heere. Zoals zo vaak is Petrus de eerste die handelt en reageert. Hij doet snel zijn bovenkleed aan, springt in het water en gaat de Heer Jezus tegemoet. De anderen komen er achteraan en daar is Jezus. Bij een vuurtje met brood en vis. Hun vangst was blijkbaar niet omdat hij zelf niet kon voorzien. Of dat zij zijn tekorten moesten aanvullen. Toch vraagt hij, breng wat van die vissen. Ze gebruiken samen het middagmaal. En er staat dan ieder wist diep in zijn hart, het is de Heere. En niemand durfde het aan hem te vragen, maar ze wisten het diep in hun hart. Maar waarom dan, Johannes? Waarom nu deze geschiedenis als het evangelie toch verteld is? Als de tekenen toch beschreven zijn? Kijk, van hoofdstuk 21 vers 15 en verder, waar Petrus die vraag wordt gesteld, hou je van mij? Dan snappen we dat moest nog gebeuren, want Petrus had de Heer Jezus verlogen 3 keer. En die moet nu weer hersteld worden en zijn rol krijgen. En daarna over Johannes, dat snappen we ook, dat Johannes een bepaalde rol krijgt om te getuigen totdat de Heer Jezus terugkomt. Maar hier, dat ze gaan vissen, is dat gewoon teleurstelling of is het gewoon... Ja. Nou, enerzijds is het antwoord gewoon heel simpel, omdat het echt gebeurd is. En tegelijkertijd heeft Johannes net gezegd, er zijn heel veel dingen echt gebeurd en ik heb ze niet allemaal beschreven. Het is heel bewust. Nou, als we nou gaan vergelijken met andere verhalen, geschiedenissen, waar gevist wordt in de evangelie. Wie weet, wie van de kinderen weet waar de discipelen ergens... Ken je een geschiedenis waar de discipelen aan het vissen zijn? Weet er iemand? Ja? Toen Petrus over het water ging lopen. Ja, was dat daar? In het begin. Ja, er was in ieder geval eentje in Lucas 5, waar de Heer Jezus naar hem toe kwam. Maar ik weet niet precies of dat nou hetzelfde verhaal was of dat hij toen over water liep. Maar in het begin, ja, inderdaad, Matthäus 4. En weet je wat de Heer Jezus daar doet? Dat was de eerste keer dat de discipelen bij namen genoemd worden. En weet je wat de Heer Jezus dan zegt tegen hen? Ik zal u vissers van mensen maken. Volg mij... Ik zal u vissers van mensen maken. Kennen jullie nog een andere geschiedenis? Ja, een gelijkenis van een net, een visnet. In Matthäus 13, een gelijkenis van een visnet. Het visnet zal vol worden. Een gelijkenis die gaat over het laatste oordeel. En de goede en de slechte vissen werden van elkaar gescheiden. En er is nog één geschiedenis in Lucas 5. Dat is ook, hebben ze ook een hele nacht niets gevangen. En toen was Petrus op zijn. Toen was er ook. De netten waren zo vol dat ze scheurden. En toen was Petrus voor de Heer op de knieën gevallen. En toen zei hij: ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Zo onder de indruk was hij van Jezus' majesteit. Ja. En weet je wat de Heer Jezus toen tegen Petrus had gezegd? Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Van nu aan zult u mensen vangen. En toen liet ze alles achter zich en volgde hem. Alle geschiedenissen die over vissen gaan, hebben te maken met mensen vangen. Hebben te maken met zending, hebben te maken met evangelisatie. Hebben te maken met volgen en vangen. Ah, Johannes, daarom. De tekenen zijn natuurlijk nu beschreven. Het lam is opgestaan, maar nu moet het nieuws verspreid worden. Nu moet het nieuws verspreid worden. Het grote, volbrachte werk van de Heer Jezus leidt tot een nog niet volbrachte opdracht. Johannes legt trouwens zelf een connectie. In hoofdstuk 21, vers 6, zegt de Heer Jezus, werp het net aan de rechterkant uit... En u zult vinden. U zult vinden. Wie van jullie vindt er vissen als hij gaat vissen? En daarmee verbindt Johannes als het ware dit gedeelte met Johannes 1. Waar dan over Andreas wordt gezegd dat hij Petrus vond en hij leidde hem tot Jezus. In diezelfde soort geschiedenissen als die geschiedenis waar de Heer Jezus zijn discipelen roept. Andreas vond Petrus. Vissen vinden, gevonden vissen. Ja. Dus waarom hier een visverhaal? Jezus openbaart zich hier dat de discipelen, als het ware vanaf nu kunnen ze met hun mensenvangst echt gaan beginnen. Vanaf nu. Vanaf nu kunnen ze met hun mensen, zij zullen vinden. Mensen vinden en hen tot Jezus leiden. Maar... Vragen we ons dan af, die 153 vissen dan? Onze derde vraag, waarom dan 153 vissen? Ja, nou, daar heb ik mijn hoofd over gebroken. En het makkelijkste zou gewoon zijn om te zeggen van, ik weet het niet, en dan naar het volgende punt te gaan. Ja, dat was het makkelijkste. Maar in de Bijbel staan details en niet voor niets. Want als je het nou vergelijkt met al die andere geschiedenissen, in Lucas 5 scheurden de netten bijvoorbeeld... In Matthäus 13 waren het goede en slechte vissen. En hier hebben we de netten scheurden niet. Waarom moet dat detail er nou weer bij? En hier hebben we grote vissen. 153. Nou, weer is het antwoord heel simpel. Omdat de Heer Jezus voorzag in 153 vissen die door dat net van die vissers veilig aan wal werden gebracht. En die kon je tellen en dan kwam je uit op 153. Dat is enerzijds het antwoord. Maar mensen hebben zich de hele kerkgeschiedenis gebogen over dat getal 153. Want, kinderen, kunnen jullie maar even helpen met rekenen? Hoeveel is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15 plus 16 plus 17?
153.
Kijk, het zijn toch snelle rekenaars. Dat is 153. Ja. En daarom is 153 is een heel bijzonder getal. En ze noemen dat ook wel driehoeksgetallen. Dat zijn alle getallen die je, als je, zeg maar, als je het in knikkertjes legt, die je als driehoek kan vormen. 153. En dat is dus inderdaad 1. En als je dan doortrekt tot 17 is 153. En daarom, waarom dan 153? Daarom is men over verder gaan nadenken, omdat dat zo'n bijzonder getal is. Nou, ik zal jullie niet vermoeien met de vele bizarre uitleggen die eraan gegeven zijn. Maar de meeste overtuigende uitleggen die wijzen naar eenzelfde betekenis. Namelijk dat het hier gaat, dat het symbool staat voor als het ware de kinderen van God die de Heer Jezus nu gaat binnenbrengen. En waarom? Nou, soms wordt de link gelegd met de 17 landen die bij Pinksteren in Handelingen 2 worden genoemd. Maar vaak wordt er een connectie gelegd met de getalswaarde van woorden. In de tijd van de Heer Jezus, je ziet bijvoorbeeld ook in Matthäus 1, elke letter heeft een woordwaarde. En je ziet dat geschriften vaak met aantallen, woorden en lettergrepen een bepaalde structuur wordt gegeven. En hier zo wordt bijvoorbeeld soms de connectie gelegd met in die tijd 153 soorten vis bekend waren. Dat is de uitleg van Hieronesimus. En in Ezechiël 47, in het tempelvisioen, daar gaat het over stromen van levend water, ziet Ezechiël daar uit het binnenste vloeien. En dan in Engedi en Eglaim, daar staan ze vissen van elke soort te vangen. En toevalligerwijs heeft dan Gedi en Eglaim hebben de woordwaarde van 17 en 153. En dan hebben we al gezegd, dan de dode zee is de grens met het beloofde land, met de heidenvolken. En dat levende water wat stroomt, dat staat daarom voor vanuit die plaatsen het evangelie wat naar de heidenvolken gaat. Maar als je nou naar Johannes kijkt, dan zie je dat Johannes heel veel doet met woordaantallen. Bijvoorbeeld Johannes 1 vers 1 tot en met 18 begint met 496 lettergrepen. En dat vormt samen de numerieke waarde van het woord eerstgeboren. Jezus de enige geboren zoon van de Vader. Het is precies zoveel lettergrepen als de waarde van dat centrale woord. Jezus is de enige geboren zoon van de Vader. Dus trouwens, als je met Jehovah's getuigen spreekt, zou een mooie ingang kunnen zijn van, heb je het aantal lettergrepen geteld? Daarmee getuigt Johannes dat Jezus de enige geboren zoon van de Vader is. En als je nu naar hoofdstuk 21 kijkt, dan hebben vers 30 en 31 evenveel woorden als vers 24 en 25. En daartussenin staan dan weer 496 woorden toevallig. Precies hetzelfde als in aantal lettergrepen aan het begin. En als je dan gaat kijken in vers 30 en 31, heeft men dan, ik heb dit allemaal niet zelf geteld en verzonnen, maar door mijn hoofd erover te breken en erover te lezen. Als je dan kijkt, het woord tekenen komt 17 keer voor in het evangelie. 17 keer. En als je dan het aantal keer dat Christus voorkomt, en geloven en leven, de drie kernwoorden, moet jullie weer even helpen met rekenen. Hoeveel is 19 plus 98? 19 keer staat er Christus, 98 keer geloven. Hoeveel is dat? 19 plus. En dan staat er 36 keer leven in het evangelie van Johannes. Is samen 153. Dus, het zou kunnen zijn, die 153 is 98 plus 19 plus 98 plus 117. Het staat voor de mensen die door de tekenen die Johannes beschreven zat tot geloof gaan komen. En allemaal toeval? Ja, mijn moderne denken zegt heel snel van zulke soort dingen, dat is allemaal toeval en zulke soort dingen. Maar Gods woord is een kunstwerk. Er zit een diepte in die ons verstand te boven gaat. En weten jullie nog als vijfde en laatste welk woord de getalswaarde heeft 153? Kinderen van God. Kinderen van God. Dus het zou ook kunnen gaan over dat Johannes getuigt, of dat Jezus zich openbaart dat hij nu de kinderen van God, waar Caiaphas het over had, de kinderen van God gaat binnenbrengen, nu dat hij zijn leven voor hen gegeven heeft. Zegt van, nou, ik kan daar allemaal niks mee met zulke soort uitleggen. Dan wil ik je bemoedigen vanuit andere versen die deze waarheid in ieder geval leren in het Johannes-evangelie. Dat Jezus nu hij als goede herder zijn leven gegeven heeft voor de schapen, gaat doen wat hij zei, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, ook die schapen moet ik binnenbrengen. Dat is wat Jezus nu gaat doen na zijn opstanding. Ook die schapen moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen en zij zullen worden één kudde, één herder. En Jezus gaat doen wat hij zei, dat hij de zoon des mensen was, die als hij verhoogd zou zijn, allen tot zich zou trekken. Dat is wat hij gaat doen. Johannes 10, vers 16. 12, vers 32. Wat gaat gebeuren is wat Jezus in hoofdstuk 7 zei. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Stromen van levengevend water. En dat zei hij over de Heilige Geest die zou komen. Staat daar. Het is nu volbracht. Het lam is opgestaan. Het water kan gaan stromen. De kinderen van God gaat hij binnenbrengen. Tot de laatste toe. En of je haalt die bemoediging uit die bijbelteksten, moet je sowieso doen. En als je overtuigd bent, dan zijn die 153 vissen nog een extra bemoediging. Dat Jezus dat gaat doen. Ja, want zijn tekenen zijn gedaan. Het lam is opgestaan. En hij brengt al zijn kinderen binnen. Wat kunnen wij nou van dit visverhaal leren? Tot slot drie lessen. De eerste les is, wees afhankelijk. Als je nou in 21 vers 2 en 3 leest, dan denk je van, dat is nog niet de sfeer van Pinksteren. Dat is nog niet het was nacht en donker en die nacht vingen zij niets. Ze vingen niets. Ze vissen wel, maar vangen niets. En dat is een les, broeders en zussen, die wij allemaal moeten leren. De les van Johannes 15. Zonder mij kunt u niets doen. God snoeit ons kort, zodat wij volstrekt afhankelijk zijn van hem. Mensenvisserij in mensenkracht mislukt. Dat verandert in of dwang, of manipulatie, teleurstelling, of commerciële trucjes om er vissen binnen te halen. Afhankelijkheid. De Petrushouding van dat gaan we wel even doen. Hups, bovenkleed aan en vissen met die hap. Wij zullen Breda wel eens even evangeliseren. Zo werkt het niet in Gods Koninkrijk. Want die nacht vingen zij niets. Zie slechts op hem. De les van afhankelijkheid. Onze tweede les is, wees gehoorzaam. Er is licht aan de horizon van vers 4 tot 6. Jezus openbaart zich daar. Dat is wat wij nodig hebben. Dat Jezus zich dieper aan ons openbaart. Een stem. De stem. De lieflijke stem van de meestervisser. Die wordt hier nog niet herkend. Maar die stem noemt hen lieve kinderen. Lieve kinderen. De stem die vraagt, hebt u iets te eten voor mij? Niet omdat Jezus afhankelijk is van ons voor zijn eten. maar omdat hij ons een rol wil geven in zijn plan. Daarom zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem. Zijn stem die van ons ook vraagt om verantwoording af te leggen als iemand ons rekenschap vraagt van de hoop die in ons is. Zijn stem die ons oproept met wijsheid te wandelen met degene die buiten zijn. Zijn stem die zegt, buit de geschikte tijd uit. Als Jezus gelegenheid geeft, spreek dan. Op een respectvolle, gevoelige manier. Om zo het getuigenis van Johannes verder de wereld in te dragen. En bid dat er deuren voor het evangelie opengaan, ver weg en dichtbij. Wees hartelijk betrokken bij dat binnenhalen, bij dat binnenbrengen van die kinderen van God. Ver weg en dichtbij. Wat doet u meer als u hoort over een of ander nieuws in Amerika, weet ik het waarover. Of als u hoort dat iemand in Cambodja bezig is om mensen te helpen lezen, zodat ze de Bijbel kunnen gaan lezen. Dat laatste nieuws. Wees daarop betrokken. Dat is namelijk wat de Heer Jezus in deze tijd aan het doen is, totdat hij komt. Het evangelie brengen naar alle volken. En voor onszelf, dat is ook nog bijzonder, hè? Dat ze hebben die stem eerst, en dan ze doen het, en dan leren ze Jezus op een diepere manier kennen, omdat hij dan in die gehoorzaamheid voorziet in die 153 vissen. En ik denk ook voor ons geldt dat, wanneer wij gehoorzaam zijn stem volgen, zullen we juist onderweg in die gehoorzaamheid, zal de Heer Jezus zichzelf dieper aan ons bekendmaken. Dat is wat de Heer Jezus van ons verwacht. Ziet slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Wat hij zegt, moet gedaan. Waar hij zendt, moet gegaan. Geen bezwaar, vertrouw en geloof. Dat is de les van gehoorzaamheid. En onze laatste les is, wees je overgegeven zelf. We kennen de spreuk wel, wees jezelf. Ja. Maar er staat een woord tussen. Wees je aan God overgegeven zelf. God gebruikt verschillende persoonlijkheden op een verschillende manier. Zien we in vers 7. Wie was het eerste die zag dat het Jezus was? Was het Petrus? Het was Johannes. Johannes was de man met geestelijk inzicht. Petrus was de man vervolgens die zijn bovenkleed aandoet en de man die handelt. En die in het water springt en gaat. En deze twee persoonlijkheden kregen ook een verschillende rol in Gods koninkrijk. Petrus kreeg de rol om te leiden. Met EI en met IJ. Beide. Te leiden en te leiden. Johannes kreeg de rol om te getuigen. Dat was de man met geestelijk inzicht. Die in de schoot van Jezus had gelegen bij het laatste avondmaal. Zoals de zoon in de schoot van de vader was. Van eeuwigheid af. Dat is degene die getuigt. En zo zie je dat God onze verschillende persoonlijkheden op een verschillende manier gebruikt in zijn koninkrijk. Maar ook dat onze persoonlijkheden een schaduwkant hebben. Bij Petrus was het zo dat hij heel wat brokken had gemaakt doordat hij soms zo ondoordacht handelde. Bij een ander kan het zijn juist de angst, de terughoudendheid. En daarom is het voor ons belangrijk om ook de schaduwkant van onze persoonlijkheid te kennen. En ons te laten corrigeren. En ook dat wij elkaar niet opleggen dat wij een Petrus of een Johannes moeten zijn. Er is niet één ideale medechristen die het ideaal is voor alle andere christenen. Maar ben jij iemand die slechts ziet op hem, die gehoorzaam volgt zijn stem en zich geheel geeft aan hem, dan mag je erop vertrouwen dat God jou met jouw persoonlijkheid op jouw plek zal gebruiken. En zegt hij tegen ons hetzelfde als wat hij tegen Petrus zegt. Weet je wat hij tegen Petrus zegt? Als ik wil dat die en die dat, wat gaat het jou aan? Volg jij mij? Als ik wil dat Johannes blijft totdat ik kom, wat gaat het jou aan? Als ik wil dat die en die broeder, als ik die op zo'n manier gebruik, wat gaat het jou aan? Volg jij? Ja, maar die? Ja, maar jij zou toch zo? Ja, maar die? Als ik wil dat, wat gaat het jou aan? Volg jij mij? De les dat God ons gebruikt met ons overgegeven zelf. Het is volbracht, hij leeft. Hij brengt al Gods kinderen binnen. Hij gebruikt daarbij niet jouw ideaalbeeld van jezelf, maar jou. Gewoon jou. Niet wat jij denkt dat je in de toekomst zou moeten worden, of niet die ander, dat soort mens van die ander, maar jou, op jouw plek, met jouw persoonlijkheid. En daarom, zie slechts op hem. Volg gehoorzaam zijn stem, blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. En laten we dat lied gaan zingen als antwoord op de preek. Hij die rustig en stil is.